Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Jacqueline de Jong. Jacqueline, dankjewel dat je me ontvangt.
Dankjewel. Ja,
we zijn hier omgeven door prachtige kunstwerken van collega-kunstenaars. Ik heb net ook even je atelier mogen zien hierboven. De mensen die zullen wat geluiden horen. Er wordt hier gebouwd aan het huis. Ik hoop niet dat het al te veel interveneert.
Nou, bij de buren meer, niet bij mij.
Ja, precies. Ja. Jacqueline, je vertelde me dat je hier al 25 jaar zo'n beetje woont en werkt. Is dat belangrijk, een vaste werkplek?
Een vaste werkplek is zeker belangrijk, ja.
Maar heb je het altijd aan huis gehad?
Dat ligt eraan waar. Ik bedoel, ik heb op verschillende plekken geleefd, waaronder ook 10 jaar in Parijs. En daar had ik minimale plekken heel vaak. Maar omdat ik het prettiger vind om in huis te werken dan buitenshuis, ligt het eraan wat voor plek er mogelijk is.
Ja.
En hier is het inderdaad buitengewoon prettig. Vooral qua licht. Mijn atelier is niet erg groot en ik heb een opslag ergens anders waar dus alle werken naartoe moeten, omdat die klaar zijn. Ja. Maar waar ik niet kan werken.
Ja. Je hebt een hele rijke schilderspraktijk die al langer duurt dan mijn leven, bedenk ik me nu.
Dat is nou niet zo raar, aangezien dat meer dan middelbaar is de hoeveelheid jaren ik gewerkt heb. Ik ben met ongeveer begin 20 begonnen, of zeg maar 20, met 20. En ik ben nu 83, dus 60 jaar is nou niet bijzonder in dit geval.
Nou, maar het is toch een mooie lange carrière die nog altijd voortduurt, want je bent nog druk aan het werk hierboven.
Ja, dat klopt. Ja.
Werk jij heel gericht op tentoonstellingen of ben je gewoon bezig?
Nou, ik ben niet bezig, ik werk gewoon.
Ja.
Nee, ik maak werk en krijg dan, naar aanleiding van het werk, hopelijk meestal een tentoonstelling. En zo is het natuurlijk altijd in die meer dan 60 jaar gegaan.
En in 2019 had je in het Stedelijk Museum een tentoonstelling, Pinball Wizard, een mooi overzicht.
Je kunt het een overzichtstentoonstelling noemen, maar
Het was een genereuze tentoonstelling, toch?
Nou, het is natuurlijk altijd keuze van de curator.
Ja.
En in dit geval was Margriet Schavenmaker, die de curator was, eigenlijk benoemd tot curator door Beatrix Roef. Want het is toch wel, het initiatief is oorspronkelijk van Beatrix geweest. Maar Margriet, dat heeft niet Margriet bedacht, dat heeft Beatrix nog gewacht. Dat is een mengeling van de kunstenaar en de verzameling in het Stedelijk. Dus de keuze van de kunstenaar met de mogelijkheid om uit de verzameling van het Stedelijk daar een toevoeging te doen. En dat was eigenlijk het initiatief van die tentoonstelling. Die helaas, dit idee is dus niet verder gegaan. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee wat de koningin gedaan heeft, Beatrix. De andere Beatrix dus, en wat Fuchs gedaan heeft. Dus keuzes uit de verzameling, maar in dit geval dan eigen werk van de kunstenaar. En dat was het oorspronkelijke idee, de opzet van de tentoonstelling. En dat is dus ook gebeurd. En dat was wel merkwaardig. Omdat we toen, Margriet Schavenmaker en ik, ontdekt hebben hoe weinig vrouwelijke kunstenaars in de verzameling zitten, om maar wat te noemen.
Ja, om maar iets te noemen.
Om maar iets te noemen.
Ja.
En het was heel bijzonder om dat te kunnen doen. En dat waren toch... In mijn geval was het ook wel bijzonder omdat ik heel jong, 3 jaar toen ik 18 was, 3 jaar in het stedelijk gewerkt heb. Weliswaar bij toegepaste kunst, dus dat was wat anders dan de beeldende kunst waaruit de keuze was. Maar ook daar heb ik een gedeelte, dat was een klein kabinet waar toegepaste kunst in was, in mijn tentoonstelling.
Ja.
Dus dat maakte het ook wel een beetje het merkwaardige van, ja, ik zal even het geluid uitdoen. Van de tentoonstelling. Het was een beetje... Die opzet vond ik ook niet helemaal... Dat had ik zelf anders gedaan. De opzet was een beetje... Dat je eerst 3 kabinetten door moest... Voordat je dan eindelijk bij mijn werk kwam. Omdat er allerlei andere aspecten waren. En dat, die aspecten op zich waren fantastisch. Maar dat had misschien meer gemengd met het eigen werk. Met overzicht van het eigen werk gekund. Maar goed, dat is achteraf.
Heel vaak nodig ik een kunstenaar uit om een specifiek werk uit te kiezen. Dat doe ik dan in overleg met de kunstenaar. Dat hebben we vandaag niet gedaan. Maar dat kunnen we in een volgend gesprek misschien een keer doen. Maar ik zag net wel in je studio een 3-tal schilderijen. Een groot formaat, liggend formaat. Dat is wel een formaat wat vaker terugkeert in jouw werk.
Wat liggend?
Die grote.
Ja, maar dat is niet per definitie liggend formaat.
Nee, nee, maar dat is, in dit geval zijn het 4 liggende beelden.
Nou, dat is dan toeval.
Ja, okay.
Het is natuurlijk een toevalstreffen van een zekere actualiteit. Omdat ik, nou ja, omdat ik je de studio laat zien en niet de opslag. Dus je ziet, en ik heb op het ogenblik een overzichtstentoonstelling die echt heel groot is. In het Kunstmuseum Ravensburg. Dus er is ook in de opslag heel weinig te zien. Omdat die tentoonstelling, dus die in Wiels in Brussel begonnen is. En toen naar Mostien in Wales gegaan is. En dus nu in Ravensburg is. Dus dat is wel een nogal volumineus geheel. Waardoor er weinig werken hier zijn. En in het atelier zijn de werken die ik nu maak.
Ja.
Of gemaakt heb net, heel recent.
Ja, maar waar ik naartoe wilde is dat... die schilderijen ook getuigen van actualiteit.
Ja, maar dat heeft niks met...
Dus niet alleen de schilderkunstige actualiteit... maar ook de actualiteit van de wereld.
Ja, nou ja, goed, dat is mijn thema. En dat thema, dat heet Borderline in 2 woorden. En dat gaat over vluchtelingen. Nou wil het geval dat... ik ben daarmee begonnen met dit thema en die schilderij in 2018-19. En toen waren het dus uitgesproken Syriërs, vluchtelingen uit Syrië, het Lippen enzovoorts. En bootvluchtelingen overal vandaan. Ik heb niet veel van de Zuid-Amerikaanse vluchtelingen gebruikt voor de werken. Ik geloof slechts 1... maar voornamelijk wat er met Middellandse Zee gebeurde. En daar is een tentoonstelling van geweest. November vorig jaar in New York. Bij Ortizar Projects. En daar is heel veel van verkocht. Dat is wel merkwaardig. Want deze, zullen we maar zeggen, vluchtelingenserie... is eigenlijk niet getoond op de overzichtstentoonstelling in Wiels... omdat het onderwerp te vergaand was, blijkbaar. Niet voor Wiels, maar wel voor de curator... die hier eigenlijk de keuze maakte. En zij laten dit maar even laten schieten op 1 na, dat is Tureluurs. Dat is eigenlijk het eerste wat een heel groot werk is. En dat hangt inderdaad ook in Ravensburg. Omdat, ja, een zeer... zeer betrokken onderwerp is en dus ook wel een, ja, misschien een niet helemaal acceptabel geheel was voor de tentoonstelling. En dat in New York geen enkel probleem oplevert en geen enkele vorm van discussie heeft, maar duidelijk gezien wordt als een feit, een waardevol feit en interessant.
Maar het is ook mooi, toch, dat in die samenwerking met curatoren de verschillende aspecten van je werk uitgelicht kunnen worden?
Dat is wel mooi, maar het is natuurlijk ook zo dat als dingen dan niet mogen, omdat bijvoorbeeld, omdat ik veelvuldig mensen van kleur geschilderd heb en een witte, of weet ik veel, beige of roze vrouw ben, en dus dat dan daarom niet zou mogen. Nee, goed, er zijn genoeg, Dana Schultz enzovoorts, ja, punten te noemen, waardoor je kunt zeggen dat is natuurlijk een zeer onheuse vorm van werk benaderen.
Ja, precies. Ja, dat is dan de fameuze notie van de appropriatie. Maar als je dat uiteindelijk doortrekt, dan zit iedereen in zijn eigen hokje opgesloten.
Ja, natuurlijk. Nou ja, goed. En aangezien ik weiger in hokjes opgesloten te zitten, en daarom dus ook wel rebellious genoemd wordt, is het in mijn geval helemaal krankzinnig. Maar vooral het verschil tussen wat in Europa gebeurt door de curatoren en wat dus duidelijk in de Verenigde Staten op dat ogenblik niet aan de orde was. Het is, de werken zijn ook voor bijna de hele tentoonstelling, nou niet de hele, maar driekwart is verkocht. En ook aan particulieren. Ik wil dat helemaal totaal niet aangehaagd en niet bekritiseerd op de manier.
Dat is een prachtige karakterisering, woke angehaucht.
Nou ja.
Ja, maar dat belemmert jou uiteindelijk niet, dat verandert jou de presentatie van je werk, maar het belemmert jou niet in je manier van werken.
Nee, natuurlijk niet, nee. Integendeel.
Ja.
Je zou bijna kunnen zeggen, het stimuleert. Nee, en daar is het dus buitengewoon goed ontvangen. En ik moet zeggen, de tentoonstelling in Wiels is in België ongelooflijk goed, door de pers met name, heel erg goed ontvangen, ook door het publiek. Maar ja, het was wel heel erg COVID-tijd. Dus ik heb die werken, die borderline, in twee woorden dus, werken heb ik echt in die 2 jaar borderline, COVID gemaakt en daaraan kunnen werken.
Ja, en daar werk je nog altijd aan?
Daar werk ik nog altijd aan, ja. Er is geen COVID voor nodig om ze te maken.
Nee, precies. Maar is dat vaker zo, dat je van die hele lange lijnen hebt met bepaalde thema's?
Nou, dit is wel een hele lang. Ja, ik heb meestal wel. Ja, eigenlijk wel. Bijvoorbeeld de serie. Ik werk vaak in series. En degene die ik voorgemaakt heb zijn de Potato Blues, de aardappelwerken. Daar kan ik je wel publicatie van laten zien. En daar heb ik toch ook 3 of 4 jaar aan gewerkt. Dus ja, meestal is het wel een lange lijn. Maar ook, ertussendoor is ook een vrije vorm van werken. En dat zijn die dingen die loshangende doeken of tekeningen, werken op papier, die dus ook allemaal vrij groot zijn. Ze zijn allemaal zo 2 meter nog wat, tot 2,5 meter. En 1,40 is het formaat van het materiaal, dus daar ben ik aan gebonden, aan 1,40 hoog. Ik heb geen verticale gemaakt, dat zou mij ook helemaal niet liggen. En die werken, ja, die zijn dus anders, veel vrijer en veel meer een vorm van fantasie, als je dat zo kunt noemen, dan een gegeven actueel. Of is een actueel, maar in ieder geval een feitelijk gegeven.
Ja.
Ze zijn dat niet feitelijk.
Ja, dat is een keuze die je zelf vooraf maakt. Hè? Dan dat die werken die niet op spierraam zitten, maar die gewoon op de muur zitten, plat op de muur, waar je dan ook plat op de muur aan werkt.
Nou ja, ze hangen los, hè?
Nee, precies.
Ja.
En dat je daar meer vrijheid gebruikt.
Nou, dat heb ik bewust gedaan.
Ja, precies. Dat is geen consequentie van het feit dat het niet gekaderd is. En dat je, want het schildert ook anders, toch? Omdat
het is niet daarom. Het is meer omdat als het papier, als het dus tekeningen achter zet. Tekeningen zijn per definitie natuurlijk, tenminste in mijn geval, een totaal andere vorm dan wat ik met olie of acryl. Ja.
Maar je beschouwt het als tekeningen? Want dat zijn
nee, gewoon, ik doe het ook. Werken op papier zijn een vorm van, ja, daar maak ik een vorm van tekeningen op.
Ja.
Maar dat is een mengelvorm of mengvorm van tekeningen. En schilder een schildervorm. En tekeningen, vind ik, komen eigenlijk uit schrift voort. Tekeningen zijn een spontane manier van schrijven die, nou ja, doodles of whatever, die veel losser zijn dan datgene wat je toch met een concept maakt.
Ja, maar die losheid, zei je tegen mij ook, die zit ook in die werken die niet op spierraam zitten. En ja, dat zijn toch ook schilderijen?
Nou, nee.
Nee?
Dan weet ik niet of dat schilderijen zijn. Als jij zegt, dan zijn het schilderijen, ja.
Dat doet er ook niet zoveel toe, hè, hoe je het noemt, denk ik.
Nee, welke categorieën het past. Nee, maar goed, wat ik bedoel, mijn tekeningen zijn werk op papier, zijn voor mij altijd een soort tekening. En tekeningen zijn een soort schrift.
Begint je werk daar altijd op papier, of is dat...
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik maak geen schetsen. Ik bereid niet voor. Mijn werk is wel direct op het doek of op het papier. Dus ik werk vanuit directheid. En niet eerst uitproberen hoe het concept, wat voor vorm het zou krijgen.
En de hele compositie, alles vindt gewoon plaats...
Ter plekke.
Ter plekke.
Ja. En als het misgaat, ja, dan gaat het mis. Dat kan gebeuren. Dan wordt het overgeschilderd. Dat is ook wel iets. Ik bedoel, overletterlijk. Dan gaat het gewoon de onderlaag. De eerste schilderij verdwijnt. En wordt een heel ander werk. Maar daar is inderdaad uiteindelijk ook van een burka. Ongeveer 10 jaar geleden was die burka. Is dat een borderline werk geworden. Naufrage en Méditerranée gereden. Wat overigens een museum, leuk museum in Charleroi verkocht is. En wat ook in New York ging.
Heb je vaste werkpatronen?
Nee, ik begrijp niet wat...
Nou, wat ik bedoel is, ga je op een vast tijdstip naar je atelier bijvoorbeeld?
Het geval wil wel eens dat ik op dezelfde tijd... Nee.
Niet echt?
Nee.
Ja.
Nee.
En maak je lange werkdagen?
Dat ligt eraan. Minder lang dan vroeger. Nee, 4-5 uur achter elkaar is wel het maximum, hoor. Ja. Maar dat is gewoon fysiek ook.
Nee, dat begrijp ik.
Ik bedoel, dat meer red ik niet. Denk ik. En dan is concentratie weg. Ja. Want vooral die spontane werken eisen veel concentratie.
Ja, maar die spontane werken, dat is al je werk, toch? Of
is
heb
dat
je dat verkeerd begrepen?
Ja, dat weet ik niet. Is al mijn werk spontaan? Nee. Mijn biljartschilderij die nu op tentoonstelling in Parijs zijn. Dat is dus een tentoonstelling van de biljartschilderijen. Dat wil zeggen van degenen die niet in de Ravensburg hangen. Die dus niet in de tentoonstelling zijn. Waar de catalogus van is. Heb je die catalogus eigenlijk gezien?
Nee, die heb ik niet gezien.
Die moet ik wel even erbij.
Die gaan we straks even bekijken dan.
Maar die zijn niet spontaan. Die zijn echt wel doordacht.
Maar doordacht, maar met jou ten overstaan van het doek.
Maar daar heb je toch wel een concept voor dat je... Nou ja, vaak werk ik vanaf foto's of materiaal, gepubliceerd materiaal. Foto's die ik van televisie maak. Zeker met vluchtelingen. En ook met Oekraïne nu. Nou ja, dat is natuurlijk veel actualiteit. Nee, dat kan ik niet spontaan noemen. Spontaan is als het niet echt herkenbare, of duidelijk herkenbare beeldnissen zijn.
En heb je dat fotomateriaal paraat dan, als je aan het schilderen bent? Of is dat meer zo dat je het genomen hebt, dat je het bekeken hebt, en dat het vervolgens ergens een plaats krijgt in je geestesoog en dat je dan aan het werk gaat? Of ben je in je hoofd...
Nee, ik gebruik het letterlijk. Nee. Ja, maar dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan.
Ja.
Vandaar dat ik die biljartwerken noem. Daar heb ik natuurlijk ook eigenlijk wel Tenminste, als ik me goed herinner, dat is natuurlijk wel erg lang geleden dat ik het gemaakt heb. Wel foto's gemaakt en dan... Nee, die wordt ook wel letterlijk gebruikt. Ik bedoel, vertaald. Dat zou je misschien het beste kunnen noemen. Ja.
Ja, het is materiaal, denk
ja,
ik.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja, het is geen modelteken, een naammodelteken. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar goed, ik heb nooit op een academie gezeten. Dus dat is vanzelfsprekend dat ik het niet gedaan heb. Maar, hoewel ik vrij veel zelfportretten gemaakt heb. Maar volgens mij geen één met een spiegel. Dus dat is dan toch ook wat jij noemt het soort geheugen. Vanuit het geheugen.
Ja, waardoor je ook een veel grotere vrijheid krijgt.
Ja, ja, zeker.
En los kunt komen van het materiaal misschien ook. Of doet dat er niet zoveel toe? Omdat je het sowieso
nou,
toch
Nou, dat
al...
doet er wel toe. Nee, dat is niet... Nee, de onderwerpen zijn te zwaar beladen om niet... Ja, ik heb het niet over de zelfportret, maar die vluchtelingen. Om daar niet... Dat laat ik niet echt los. Dat is wel bijna een letterlijke vertaling.
En die actualiteit die heeft altijd een plek gehad in je kunst?
Niet altijd, nee. Nee, zeker niet. En zeker niet in het begin. Maar, die heeft...
Wanneer is dat tevoorschijn gekomen?
Die actualiteit? Geen idee. Nee, want dat is op een bepaald ogenblik... Nou ja, in de Cosmonauten-serie kun je zeggen ja. Dus dat is... midden jaren 60. Dus het is eigenlijk vrij vlug tevoorschijn gekomen. Ja. Oh, daar inderdaad. Maar goed, ik heb een serie tv-droom. Ja. Ja, wat is actualiteit? Maar dat is natuurlijk wel dat was wel letterlijk actualiteit. Maar dan totaal in een fantasiewereld bewerkt.
Ja, in principe is het altijd actualiteit in die zin. Dat
ja,
je,
dat
je
is wel waar, ja.
Ook een kunstenaar die staat niet los van de werkelijkheid. En ook al schilder je alleen maar zwarte vierkantjes, dan kan daar nog een bepaalde actualiteit in zitten. Maar soms zijn er echt hele concrete gebeurtenissen, zoals in een paar schilderijen hierboven, die dan...
Nou, dat is heel concreet.
Die dan hun weg vinden.
Nou ja, het is dan een combinatie van verschillende concrete gebeurtenissen. Ja. Omdat het niet zo totaal nadrukkelijk overkomt als het misschien zou moeten.
Ja, ja want in het atelier, ik weet niet of we het al genoemd hebben, maar is de slachting in de Oekraïne, komt daar ook...
Behoorlijk tevoorschijn,
is daar ook
ja.
aanwezig?
Ja. Ja. Nou, het heeft vaak ook de titels, zijn vaak ironisch of... indicatief die ik de werken geef. En in dat ene geval noem ik het echt Bartjaan, is het gewoon echt wat de beelden zijn die ons geschonken worden. Als je dat zo kunt noemen. En die ik dan gebruik.
Is dat misschien ook vanzelfsprekender geworden omdat er zoveel beeld aanwezig is nu?
Jazeker. Ah, natuurlijk.
Ja, dus we zien...
Je wordt overladen met beeld. Maar dat is al lang. Kijk, mijn...
Dus waardoor ook in ons hoofd, sorry dat ik je onderbreek, waardoor ook in ons hoofd, in ieder geval in het mijne, er van alles over elkaar komt te liggen. En vaak ook niet meer te onderscheiden zijn.
dat weet ik niet.
Ja.
Dat verwoord jij uitstekend. Maar...
Ja, maar dat is sowieso dat voor mij. Ik zeg hoe het voor mij werkt.
Ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar bijvoorbeeld in de war, in mijn eerste oorlogswerk, of de eerste serie van oorlogswerk, was het de Golfoorlog. En waarom heb ik die gebruikt? En die is wel heel erg hinein geïnterpreteerd hoor. Het is bijna abstract, of non-figuratief zou je kunnen zeggen. Ik hou niet van het woord abstract. Maar... dat was omdat de eerste oorlog was die je op televisie zag. Waar je dus de oorlog kon volgen op televisie. En dat was eigenlijk de eerste keer dat je echt gewoon, terwijl het gebeurde, dat realiseren mensen zich niet. Dat is vrij recent. Dat is in 91. Dat is heel raar. Daarvoor zag je geen oorlog direct op de in beeld op televisie. En dat is dan wel iets wat ik zo bijzonder vond. Dat je gewoon naar televisie kon kijken en oorlog zag. En niet naar oorlogsfilms hoefde te kijken. En daarna heb ik de Eerste Wereldoorlog 1418 gebruikt. En dat was dan heel ander beeldmateriaal. Dat is dan beeldmateriaal wat ook op internet te vinden is. Maar ook in boeken en wat wel interessant is. En waar ook bijna alles zwart-wit is. Maar waar dan blijken ingekleurde foto's te bestaan. Die heel bizar zijn. En heel afschuwelijk natuurlijk ook. Dat maakt wel het materiaal veranderd natuurlijk. En het materiaal nu is ja optimaal wat je kunt zien.
En dat materiaal, dus de manier waarop je het... waarop je die oorlog kunt zien, bijvoorbeeld die Eerste Wereldoorlog, is ook van invloed dan met wat jij ermee doet.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is vanzelfsprekend. Maar het is ook daarom dat ik die keuze maak.
Ja, de representatie van het onderwerp speelt ook wel een rol.
Jazeker.
Ja, precies.
En daar heb ik vooral voor stellig gemaakt. En merkwaardig is, die hangen dus op de tentoonstelling in Ravensburg. Eigenlijk alle pastellen die ik gemaakt heb, hangen bij elkaar. Dat vond ik wel heel mooi. En niets daarvan hing het stedelijk. En ook niet in Wiels. Dus dat is dan in Duitsland, hebben ze die gekozen. Zou het toeval zijn? Nee. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Ze hebben niet de schilderij gekozen, maar de pastellen. Van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat die Eerste Wereldoorlog heb ik gemerkt met... toen ook al met Syrische vluchtelingen. Dus het is een combinatie. Dan merk je dus, het ligt ook een beetje misschien aan het land waar... of ja, aan de mentaliteit van de curator die de tentoonstelling maakt. Kijk, die institutionele tentoonstellingen die ik nu de laatste jaren gehad heb... Ja, eigenlijk al toch al vrij lang is dat zo. Het zijn natuurlijk altijd degenen die tentoonstelling maken, die de keuze maken. En er is heel veel van mijn werk wat helemaal nooit gevraagd wordt ervoor. Niet omdat het slechter is, maar het past niet in hun systeem. Het is natuurlijk de blik van de ander. Die kijkt anders.
Ja, en elke tijd heeft ook zijn eigen blik en zijn eigen... obsessies en interesses natuurlijk.
Jazeker, ja.
En als je zelf in die tijd zit, nou ja, nu kan je er bijna niet omheen, omdat de actualiteit en de politieke actualiteit weer zo'n rol speelt in beeldende kunst.
Ja, dat dus kun daar, je dan
dus,
vooral
dus daar
zeggen.
Daar kun je niet omheen. Maar je kunt je niet losmaken van je tijd, dus heel vaak zie je niet wat er particulier is aan de blik van de tijd.
Nee, maar ook wat de invloed is van degene die de keuze maakt.
Ja.
En dat is niet alleen degene die... Ik bedoel, de curatoren hebben eigenlijk een enorme macht in hun blik.
Ja, dat is zo. Maar wat op zich, zou ik zeggen, wel een goed bericht is... wat hieruit voort lijkt te komen, is dat... je aangeeft dat er in verschillende regio's in de wereld verschillende keuzes worden gemaakt.
Ja, ja.
En op een bepaalde manier is dat geruststellend, omdat die kunstwereld op een bepaalde manier ook een soort homogene massa leek te zijn geworden, waarin overal min of meer hetzelfde te zien is. En wat jij aangeeft, is dat er toch...
nuances zijn.
Toch genuanceerder is.
Ja, het is gelukkig.
Met betrekking tot
ja, zeker, ja. Nou ja, dat zie je dan ook in het verschil tussen de Biennale en Kassel bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook een open deur. Maar dat is zeker zo. Ja, zeker. En er zijn heel veel nuances hier. Ik bedoel, de blik van de Verenigde Staten op wat er met vluchtelingen gebeurt. Of met, ja, wat dus een van mijn onderwerpen is... is totaal anders dan die van Europa. En die is natuurlijk in Azië of Afrika nog een keer heel anders. Zo homogeen is het nou ook weer. Ja, de kunstwereld is misschien... die rent achter elkaar aan met dezelfde ideeën. ook niet helemaal. Ja. Nee, dat noem ik... Ja.
Maar die grote kunstmanifestaties zoals Venetië, dat is heel erg verbonden ook aan nazistaten. He, je hebt natuurlijk de grote tentoonstelling ook, maar je hebt ook op de paviljoens. Dus in den beginnen was dat toch ook een deel van, nou ja, als ik het een beetje scherp formuleer, een soort propaganda
van,
was.
Ja, wat noem je een nazistaat? Ik bedoel, alle staten zijn nazistaten.
Nou, dat is niet helemaal zo, denk ik. Maar,
hoezo niet?
Nou ja, kijk, dat begrip nazistaten, dat heeft zich verbreid omdat er strakke grenzen getrokken moesten worden en dat soort dingen.
Ja.
En dat is hoe wij dingen zijn gaan formuleren. Maar dat is niet een blik van alle tijden natuurlijk, het
nee,
concept
natuurlijk
nazistaat.
Niet. En, nee, maar die paviljoens.
En die manier van presenteren die in de 19e eeuw is ontstaan van de nazistaten op de wereldtentoonstellingen. Ja. En een verlengstuk daarvan is tuurlijk ook Venetië. Ja, dat is toch ook een bepaalde vorm van propaganda.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, zeker.
Dat is heel interessant natuurlijk, omdat dat gegeven zijn waar jij ook mee werkt. Hè? Jij werkt ook met die representatie en met hoe de beeldcultuur door verschillende elementen beïnvloed kan worden.
Ja, maar zonder propaganda te gebruiken natuurlijk.
Nee, tuurlijk, maar het idee van propaganda en hoe
nou, het is een
beeld
vorm van
ingezet kan worden.
Ja, maar het is een vorm van
gebruik
activisme.
Gebruik jij wel. Ja.
Het is natuurlijk mijn vorm van activisme in zoverre je het op die manier, het is misschien wel erg zwaar beladen, maar dat, ja, waardoor ik probeer er niet iets mee te bereiken, want ik ga er niet van uit dat mijn werk iets bereikt daarmee, maar wel tot uitdrukking te brengen.
Ja, je drukt in ieder geval op zijn minst ambitieus uitgelegd Je eigen blik op de wereld tot uitdrukking in die schilderijen. En
nou, dat zou heel egocentrisch zijn, nee.
Nee, maar dat gebeurt ook natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is waar.
Daarom zei ik ook op zijn minst ambitieus geformuleerd.
Ja, ja, dat is waar. Maar het is ook wel de behoefte om een blik te hebben.
En te delen.
En te delen, ja, en te delen, absoluut. Nee, daar heb je gelijk in. En ja, en blij te kunnen zijn, of blij, dat je een vak hebt waar je iets mee kunt doen. Dat je iets kunt overbrengen, of trachten over te brengen, wat je graag wilt uiten. Ja. Terwijl die, ja, vrijer werken, als je zo kunt noemen, natuurlijk eigenlijk helemaal geen bedoeling hebben. Het zijn een beetje doelloze dingen.
Krijgen die ook titels, die vrije werken?
Ja, ja, zeker.
En hoe werkt dat dan?
Ja, dat weet ik niet.
Zijn dat hele poëtische titels?
Ja. Nou, poëtisch, maar ze zijn in ieder geval, ja.
Nou, poëtisch, ja, daar ja, bedoel ik dan ja, niet als
ja,
vrij
ja,
associatief.
Ja, tussen aanhaken.
Dus ik heb niet dat je opeens de violetten gaat bezingen en dergelijke.
Nee, maar die ene die je nou gezien hebt, die daar op die ene achterwand hangt, die heet Snowdonia in Dawn. En Snowdonia zijn de bergen in Wales, waar de mijnschachten vlakbij zijn. De lijsten in mijnen zijn namelijk ook bergen. En dat is een beetje de ironie van de Snowdonia, dat zo'n prachtige sneeuw is in die afschuwelijke mijnen. Dus dat voor de goede begrijpen. Ja. Oh, dat geloof ik wel dat ze begrijpen. En ja, dus dat is. Maar meestal is er een vorm van ironie, hoop ik. In mijn titels zo. Zowel bij de poëtische, tussen aanhalingstekens, en de iets directere. Een soort dubbele betekenis.
Ja. Snap je? Maar dat maakt ook deel uit van jouw persoonlijkheid, toch? Dat je hebt een vrij scherpe blik, je hebt ook een scherpe mond. Je weet je goed uit te drukken.
Ja, ja.
Denk ik. En je bent
als schilder.
Ook, en je, bent ook heel, je kunt ook heel direct zijn, heb ik gemerkt.
Hoe dan?
Heel mooi. Hoe je tot mij richtte toen ik hier binnenkwam bijvoorbeeld.
Wat dan?
En zo. Nou, je hebt gewoon een eigen manier van uitdrukken. En dat is en die is, denk ik, ook terug te zien in je werk.
Nou, het was een beetje vreemd dat iemand anders de deur opendeed.
Ja.
Omdat ik even weg was. Nou, ja, misschien heb ik, maar ik weet niet.
Nou, maar over het algemeen is dat goed nieuws, vind ik. Als je de persoonlijkheid van de kunstenaar, als je die ook op een bepaalde manier terugvindt in het schilderwerk. Dat overeenkomt op een bepaalde manier. Ja, zonder...
Is dat goed?
Een bepaald gemoed. En zodat dat er niet iets gedwongens in zit. Dat je iets wilt met dat werk wat niet overeenstemt met wie je bent op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat altijd leesbaar is.
Ja, ja.
Maar er zit een speelsheid in je werk. Tegelijkertijd ook een soort scherpte. Het zijn niet alleen maar mooie beelden, maar er gebeuren ook soms grimmige dingen in je schilderijen,
ja,
bijvoorbeeld.
Dat zeker, ja.
Maar die zet je wel weer naar je hand. Hè? Dus het gaat ook heel erg over schilderkunst.
Ja, dank je. Ja, nee, dat is waar, ja. Maar het is altijd de toeschouwer die bepaalt wat het eigenlijk is. Ik bepaal natuurlijk niet... Daarom, ik wil mijn werk nooit uitleggen. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Oké, ik geef titels. En ik zeg ook dat er series zijn die dan ook een titel hebben. En dat is een handvat. Maar ik ga niet verklaren wat veel kunstenaars wel doen. En,
ja, gebeurt dat veel? Ik weet het niet.
Hele lange teksten,
ja, ja,
over werken. Nou, er wordt ontzettend veel gevraagd, dat merk ik. Met
ja, ik stel voortdurend vragen, maar ik moet eerlijk
zeggen... Nee, maar dat is een andere manier.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nooit naar vraag.
Nee, maar je zit niet een werk te analyseren door vragen te stellen.
Nee, nou ja, dat wel, maar dat gaat heel vaak over hoe het gemaakt is... en niet wat je ermee dan zou willen
precies, de bedoelingen
uitdrukken of wat je ermee bedoelt.
Ja, nee, daar heb ik een enorme hekel aan. Ja. Omdat ik vind, dat is echt aan degene die kijkt. Dus aan de ander, om daar zijn eigen interpretatie op te maken.
Ja, ja, want anders had je een boek kunnen schrijven.
Ja, ja, precies. Ja.
Denk ik dan.
Ja, ja. Ja, en daarom is dat curatele aspect van een tentoonstelling ook zo merkwaardig. En wat ik dus net noemde, dat diezelfde tentoonstelling... Maar ik zal, nou ja, goed, ik kan straks die catalogus laten zien... Ja, dat denk ik. Ook die catalogus, die zou ik nooit zo gemaakt hebben. Het is natuurlijk allemaal heel anders dan je het zelf gedaan zou hebben. En er wordt dan ook wel vaak gevraagd, wil je erbij zijn als we dan gaan hangen? Nee, want het is niet mijn keuze.
Ja. Ja. Is dat moeilijk om te zien hoe het met je merk om wordt gegaan?
Ja, vind ik leuk. Vind ik interessant. Nee, integendeel.
Ja.
Nee, ik vind het juist spannend dat... Ik vind het ook eervol dat anderen het überhaupt willen bekijken. Ja, het is ook heel grappig om te horen dan waarom, wat enzovoort.
Ja, ja, want het lijkt me inderdaad, wat je zegt ook, jij noemt het eervol, maar het lijkt me heel mooi dat alle energie die jij legt in die doeken, dat ook een effect krijgt in de wereld in die zin dat andere mensen daar ook... Gaan over na gaan denken, mee aan het werk gaan. Dat een publiek het ziet in samenhangen die jij zelf nooit voorgesteld zou hebben, bijvoorbeeld.
Ja, ja, zeker.
En dan beweeg je wel iets in de wereld. Hè? Dat kan je alleen maar hopen, natuurlijk.
Ja, natuurlijk, maar, ja. Het zou heel pretentieus zijn dat je denkt dat je echt dat beweert. Maar het is natuurlijk wel een feit dat een paar keer... heb ik toch wel dingen gehoord waarvan ik denk, wauw, zeg. Onder andere met de tossing in Wiels. En dat was natuurlijk wel in de heftige COVID-tijd. Ik bedoel, op een ogenblik dat echt allemaal heel heftig was. Dus een jaar geleden. Wanneer is hij geopend? Ja, precies een jaar geleden. Hij geopend. Ja, het kon net. Maar Dirk Snout, de directeur van Wiels, vertelde me dat... een van zijn vrienden, een kunstenaar, die een enorme depressie zat... door die tentoonstelling van mij weer levensmoed kreeg. Nou, Jezus, een groter compliment kun je nauwelijks krijgen. Dat zijn wel dingen waarvan je denkt, gee, dat je nou, ja, is toch wel heel bijzonder.
Ja, dat je werk als baken van hoop
fungeert. Ja, nou ja.
Ja. Dat is heel veel, inderdaad.
Ja, als dat, al is het maar voor één persoon, is het toch wel heel erg bijzonder. Ik ben nooit op het idee gekomen. En dat maakt het toch wel... Ja, dat geeft toch wel even een andere dimensie dan dat egocentrische gepriegel wat je doet.
Ja, ook noodzakelijk egocentrisch natuurlijk.
Nou, dat weet ik niet. Is dat ook,
nou, noodzakelijk in die zin, omdat dat werk heel veel aandacht verlangt, heel veel toewijding verlangt. En dat kan alleen maar als je andere dingen niet doet. Dus als je op een bepaalde manier afwendt van de wereld en naar je werk gekeerd bent. En daar zit een bepaald egocentrisme in, maar dat geldt voor alle scheppers.
Ja,
dat hoor je ook van schrijvers, ja, die zeggen, zeker. Ja, ik heb een niet geleefd leven, hè. Mijn leven zit in de boeken.
Ja, en, dat is waar.
Ja, dus daar ontkom je niet aan.
Nee, dat is wel waar.
Dat
geef
dat gebeurt
je niet,
niet
gauw aan toe. Dat is zoals iemand, ja, dat was een televisieinterview. In Duitsland ook, dus ook in Ravensburg. En daar zei degene die mij dus interviewde, jouw collega dus. En dat vond ik wel heel bijzonder. Die zei, het is toch eigenlijk heel zwaar wat je doet. Want je ziet die vreselijke beelden. Zoals wij ze allemaal in hulen en vullen echt ongelooflijk veel zien. Die moet je verwerken. Omdat je een kijk... wat wij allemaal moeten... Maar jij moet ze dan ook nog eens een keer op je doek. Dus je krijgt een derde laag van verwerking. Dat is heel zwaar. Zeg je, verdomd, ja. Ik vergeet helemaal dat, terwijl ik het doe, is het nogal wat om al die samengebonden handen, op de rug samengebonden handen, nog een keer te schilderen. En dat is inderdaad, sinds zij dat gezegd heeft, let ik daar ook op en merk dat het inderdaad nogal ingrijpend is.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
En daar heb ik nooit aan gedacht.
Ja.
Prettig, hè, deze geluiden.
Ja, dat is nu wat steviger inderdaad. Nou. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Maar daar was je zelf nog niet van doordrongen.
Dus. Nee, totaal niet. Nee, dat is dan ook een ander die het vertelt. Nee, absoluut niet. Ja.
Zo, nou, dat is toch prettig dat de lunch eerder is ingezet, zodat wij nog eventjes in rust verder kunnen praten.
Moet je dit er dan allemaal uithalen?
Ja, hoeft niet per definitie, toch?
Nee.
Mij stoort het niet. Maar dat de beladenheid van het onderwerp ook een rol kan spelen dus voor jouw gemoed tijdens het schilderen. Maar wat wel interessant is dat je er zelf niet bewust van was.
Nee, hoe zou je daar bewust van zijn?
Ja, dat weet ik niet. Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld, het is wel iets anders natuurlijk, maar toen ik studeerde, toen had ik bij filosofie een vak, dat heette kunst, trauma en de grenzen van de representatie. Dat ging over de mogelijkheid van het maken van kunst na de Holocaust. En dat was op een dinsdag, dat duurde 4 uur en daarna was ik gesloopt. En dat had heel duidelijk met het onderwerp te maken. Dus ik kon daar op een of andere manier ook niet in, laten we zeggen, de intellectuele arbeid een soort distantie krijgen van het onderwerp. Dus daar kon ik slecht mee omgaan. Dus op die manier werd ik er heel erg van bewust. Nou ja, jij schildert ook verschrikkingen. Hè? Mensen die afgeslacht zijn.
Ja. Nou ja, zoals een vriendin van mij die komt binnen en die zegt, dat zou ik toch echt niet boven mijn bed willen halen. Ik zeg, trut. Ik wil, ja, daar ben ik dan wel heel direct boven je bed hangen. Waarom niet? En toen vertelde ik haar dat schilderen, nou ja goed, wat ik gemaakt heb van mijn overleden man toen die net overleden was, hangt letterlijk boven het bed van iemand die ik helemaal niet kende, maar die dat schilderij gekocht heeft. En toen heb ik haar gezegd, het is echt merkwaardig, dus hij ligt daar en Poes Capucine zit op hem. En dat was allemaal heel letterlijk. En dat was na aanleiding van foto's. Ze dacht, ja. Voor haar is natuurlijk die emotie heel anders. Voor degene die het boven het bed gehangen heeft. Voor mij is dat dan heel letterlijk boven het bed. En ik mocht dus bij mensen komen en hebben het gezien dan boven het bed hing. Dat vond ik inderdaad nogal, ja, bizar zou je kunnen zeggen. Maar die interpretatie van boven bed hangen is natuurlijk een hele rare. Want waarom denk je aan zoiets? Waarom zegt iemand dat? Letterlijk. En dan denk ik, ja, boven je bed houdt dus in, ik zou niet met zoiets in mijn omgeving kunnen leven.
Ja, het bed is natuurlijk ook de slaapkamer, een moment van rust. En dat je afstand neemt van de woeligheid,
ja, ja,
en de verschrikkingen van de wereld.
Ja, ja, maar ik vond het wel interessant.
Ja.
Ik zei wel trut, maar ik bedoel, ja, maar het was een hele goede
vriendin.
Maar
dat kun je toch gewoon tegen
maar doen, kun je dat het is ook wel heel simplistisch, maar het is wel heel, ja, het is natuurlijk wel een feit. Maar mij verbaasde dus de reacties op die toch wel expliciete vluchtelingen daar in New York, van die mensen die dat, ja, toch wel kochten en willen hebben. En mij dan ook foto's sturen hoe ze het opgangen. Maar hetzelfde is bijvoorbeeld met de serie die ik gemaakt heb van detectives. Dat zijn dan dus allemaal moordpartijen op de een of andere manier, thrillers. En dan werd mij vaak gevraagd van, hoezo kun je dat zo goed? Zeg ik dan, oh ja, of biljartschilderij, hoezo kun je dat? Ik kan helemaal niet biljarten. Dan zeg ik, ja, maar ik kan ook niet moorden. Ik bedoel, het is acteren ook. Ik bedoel, je bewustzijn. En ik weet nog dat als ik ze maakte, was ik het ook heel eng om ze te maken. Met al die bloed, ja. Ja, dat heb ik toch wel, die emotie, dat het ook wel, het is ook wel lekker griezelig, zoals je lekker griezelig naar detectives kijkt of leest.
Want ik zou denken dat die penselen en de verf, die materie waar je mee bezig bent, voldoende afstand scheppen.
Ja,
en dat je
absoluut
ook gewoon bezig bent met gesten, met kleur.
Tuurlijk,
met
het, totaal, met, ja. Ja, en het onderwerp is dan niet zo relevant als het eruit ziet.
Op dat moment,
ja,
van
op
maken.
Dat moment, exact.
Precies, want dan op ben je geobserveerd in het creëren.
Dat verwoord je erg mooi. Dat is, ja, natuurlijk exact. Dat is het. Die materie, ik zeg ook heel vaak, zoals ik zei over tekenen is als schrijven. Die materie is natuurlijk heel essentieel welke materie je ervoor gebruikt. En ik heb gisteren bijvoorbeeld iets toegevoegd aan dat ene schilderij wat al een maand lang volgens mij af was. Omdat ik vond, er miste één vorm van materie. Ik bedoel, materie, het materialistische aan het werk is natuurlijk van, en geeft ook die distantie, die afstand.
Ja, want ik denk dat de meeste mensen die geen kunstenaar zijn, zoals ik zelf, geneigd zijn dat ontstaan van een schilderij te zien als een ontstaan van een vlakinvulling, hè, als ik het heel generiek zeg. En dat wij ons daarbij niet bedenken hoe dat tot stand komt in de zin van de interactie van de materie.
Nou, jij wel.
Van, ja, maar ik heb zelf nooit geschilderd, dus ik weet niet precies hoe dat,
nou,
is.
Je verwoordt het wel erg,
ja,
goed.
Maar ik kan het me bedenken, omdat ik er nu bij stilsta, dat jij met je penseel en je palet, je bent met die verf aan het werk en tegelijkertijd het doek, als het op een spierraam zit, dat geeft dan mee bijvoorbeeld.
Ja.
Maar niet allemaal op elke plaats gelijkelijk, want richting het kader is het weer wat steviger dan richting het midden.
Oh, is dat zo?
En, nee, maar
nooit over nagedacht.
Ja, maar dus al dat soort,
jij wel.
Al dat soort dingen.
Daar denk jij over na, ik niet.
Spelen een rol. En dat is anders dan met die doeken die direct op de muur hangen. Want dan zit je direct op de muur.
Ja, en dan zitten allemaal ribbels en knibbels,
ja,
op de muur.
Maar dat speelt allemaal een rol. En daar ben je mee bezig. Met een soort sensuele perceptie.
Ja, dat is wel waar.
Van maar jij, het maken maar ook.
Ja, maar dat is nou echt jouw interpretatie, want ik denk daar helemaal niet over na.
Nee, nee, maar dat komt ook omdat jij al zo lang schildert dat het een deel is geworden van jouw acties en van jouw maken.
Denk je dat ik 60 jaar geleden erover nadacht? Omdat ik het toen nog niet wist hoe, Weet ik niet.
Oh, ja. Nee. Nou, dat zou ik denken. Ja, maar misschien is dat mijn eigen afwijking.
Ja, dat vind ik wel grappig.
Ja.
Ja, het is een hele andere manier van bekijken. Dat is wel waar, ja.
Ja. Maar wat ik hiermee met het lange verhaal wilde zeggen is dat ik denk dat de meeste mensen, en dat geldt ook op een bepaalde manier voor mij, dat het tot stand komen van het schilderij bijna immaterieel is.
Ja.
En dat dat dan ontstaat en dat het dan gemaakt wordt en hoe dat dan gemaakt wordt, dat weten we dan niet. Dat is wel interessant, omdat schilders toch ook vaak naar een doek kijken en beter kunnen zien, sneller zien, waar een schilderij ooit begonnen is en wat voor keuzes gemaakt zijn.
Mm.
Dat valt me op als ik met kunstenaars naar werk kijk en niet specifiek naar hun eigen werk.
Oh ja, maar heb jij ooit wel eens met Ophuis een interview gemaakt?
Ja.
Gewoon dat Ophuis? Ja. Want daar hangen er dus twee van hem. Want wat ik heel verbazingwekkend vind, is dat hij acteurs heeft die heeft hij nodig om zijn werken te maken.
Ja.
En ik heb geen academische vorming, dus ik heb nooit op die manier leren werken. Maar acteurs. Ja. Kijk, als je portretten maakt, en ik heb portretten gemaakt van anderen, ook in opdracht, dan is het fictief is een acteur, eigenlijk. Ik vind het ook eigenlijk heel raar, hoor, om portretten te maken. Ik vind het ook een hele rare ervaring. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat iemand vanuit levend materiaal, wat natuurlijk op iedere academie geleerd wordt, schildert.
Ja.
Ik bedoel, hetzelfde is met een stilleven. Dat is dan weliswaar niet levend, maar stil. Maar voor mij is dat merkwaardig.
Ja. Nee, maar dat deel ik. Ik heb als kind getekend, zoals heel veel kinderen. En ik maakte ook wel portretten, tot in mijn tienerjaren. En als dat dan afraakte, soms zag je door het tekenen, hè, via je potlood, zag je dingen die je zelf nooit gezien had als je het portret niet had gemaakt.
En dat
vond ik daar...
Het spannend natuurlijk.
Afschrikwekkend aan ook.
Oh
dat,
ja.
Dat ook vervelend. Met tegelijkertijd was dat het moment van slagen op een bepaalde manier. Maar tegelijkertijd vond ik het ook vervelend. En ik vind portretten nog steeds vervelend. Dat hangt daarmee samen. Ik stap er wel eens overheen.
Dat
maar
is
ik
wel grappig.
Ik vind dat heel lastig.
Maar dat zei ik laatst. Nou, bij zijn laatste tentoonstelling bij Upstream, dat ik die portretten van hem, van Ronald, eigenlijk niet goed vind.
Ja, ja. Ja, oh ja, dat weet ik dan nog niet eens, maar ik had het meer over...
Nee,
ja,
nee, ik vind dat saai in verhouding tot wat
hij verder wat hij doet, is dat hij ook die hoofden echt helemaal strak omkadert vaak, hè? Dus dat hij het bijna beeldvullend maakt.
Ja, ja.
En dus helemaal isoleert van de omgeving, die omgeving die zo belangrijk is in de rest van zijn werk.
Ja, ja, precies.
Dus ik denk ook dat hij dat contrast daarom aanzet.
Nou ja, sinds hij ook nog bloemen is gaan maken, heb ik ook iets van, begrijp niet helemaal.
Maar dat is interessant toch? Die,
zeker.
Je kijkt dus ook graag om je heen.
Ja, zeker. Nee, daarom heb ik veel werk van.
Ja.
Van
er hangt hier een hele genereuze selectie. Overal waar een plekje is, daar heb je werk van een collega hangen.
Ja, het is hier wel... Dat is mijn...
Jennifer T.
Ja.
Hier boven mijn hoofd. Een mooie rituele slangstaf.
Ja, die dus omgekeerd hangt, hè?
Ja.
Waar zij het mee eens is.
Kijk.
Mag.
Dat is mooi.
Ja.
Ja. Maar om dan terug te keren naar je eigen werk. Dus die portretten, dat vermijd jij zelf?
Nou, nee.
Dat is niet specifiek zo.
Nee, ik heb niet zo lang geleden een portret gemaakt. Dat is dan wel in de opdracht van de Schouwburg. Van Carina Holla. Nee, dat vermijd ik niet. Die maak ik wel. Maar ik maak ze wel op mijn manier. En wat ik wel vermijd is dat degene waar ik van maak tegenover me gaat zitten.
Ja, op die manier. Ja.
Dat vind ik niet prettig.
Ja.
En dat is ook niet nodig, gelukkig tegenwoordig. Je kunt ook nog foto's maken en daarvan uitgaan. En dat is dan ook wat ik doe. Nee, ik vermijd het niet. Maar ik maak dan wel een kader wat mijn kader is. Ik doe het wel, maar niet per definitie dat ik dat meest inspirerende vind wat er is. Absoluut niet. Maar goed, ik heb een aantal gemaakt en, nou ja, en maak daar dan wat van dat het toch wel iets ergens wordt. Ja, dat hoort bij het vak.
Ja, zeker. Ja. Jacqueline, dit uur is al voorbij. Ik spreek je graag nog een keer.
Zullen we dat nu afspreken? Zullen we hem vertellen dat hij weer mag werken?
Laten we dat doen. Ja. Ik dank je hartelijk
voor
dit gesprek
in ieder
geval. Nee, ik dank jou
ook. En mij voor ons... Ja, nogmaals, dat iemand anders voor jou opendeed.
Oh, maar dat is
toch en dat ik
probleem.
Misschien raar reageerde.
Nee, je reageerde niet raar. Maar je was gewoon heel direct en heel vrij. Dat stel ik heel erg
maar je
op
kwam...
prijs. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Sorry, neem me niet kwalijk.